Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Italy, we see you over. Change your mood,
listen to what Mr. Shelby has to say.
Heel goed dat je erbij bent. Je luistert weer naar je vrienden van Content Wars. We vertellen je in deze podcast over de wereld achter de content. En je steun en toeverlaat is er ook weer. Formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. De man achter onder meer TV-makelaar, Desk the Question, Singletown. En hij zat ook nog in het team dat Big Brother bedacht. Ik ben Jelle Maasbach en dit wordt een hele drukke aflevering. Want we hebben het over Edith, Benjamin, Guido, Sal en Marco.
Ik hoop dat mama de liefde van de leven vindt.
Ik heb met allebei gezoend. Nou, het was met allebei wel helemaal oké om te zoenen, hoor.
Dit is zo waanzinnig, gewoon in deze omgeving. We hebben nog een banaan die we samen zo op gaan eten.
U woont hier ook?
Nee. Ik ben ook eens...
Dat is je concurrentie.
Waar ben je?
Ik ga geen ruimte meer geven, hoor. No way.
Ik ben verliefd op Benjamin. Benjamin is verliefd op mij.
Ja, Winter vol Liefde, mijn persoonlijke favoriet. De succesvolle winterse editie van B&B vol Liefde. Zweden, Oostenrijk en Zwitserland waren het toneel. Daar probeerden Nederlanders die daar woonden de liefde te vinden. En de man achter dit succes is bij ons, Ralf de Beurs, Creative Director bij RTL. Welkom.
Dankjewel.
Hi. Jij bent al jaren onder de pannen, begreep ik. Maar zou jij meedoen met zo'n winterse liefdeprogramma?
Nou, ik denk wel... Nee, ik hou wel. Ik zou eerder meedoen aan B&B vol liefde, moet ik zeggen, ja? Dan een zomersoord. Maar inderdaad, helemaal gelukkig zelf, dus dat is niet nodig. Maar veel Nederlanders dromen wel natuurlijk van een leven in het buitenland. En ik kan niet ontkennen dat een mooi huisje in Italië, dat lijkt me ook fantastisch.
Dat lijkt je ook mooi.
Zeker.
Jij bent de belangrijkste creatief van een zender. Waarom heb jij gekozen voor die functie en niet bijvoorbeeld aan het hoofd staan van een productiehuis?
Nou, ik heb lang bij een productiehuis gewerkt, 7 jaar in totaal, bij Endemol. En voornamelijk voor de labels die daaronder vielen, bijvoorbeeld TVBV, het label van Jeroen Pauw. Daar heb ik ook 7 jaar formats voor ontwikkeld. En dat was super leerzaam, omdat je dan leert ontwikkelen voor alle zenders. Van NPO, SBS tot RTL, maar ook voor alle omroepen. Dus een format bedenken voor BNN is weer heel wat anders dan voor Omroep Max. En toen op een gegeven moment, na 7 jaar, kreeg ik de kans om bij RTL te gaan ontwikkelen. En dat vond ik toch wel heel interessant. Omdat ik dacht, dat is toch de mooie plek om nieuwe formats te lanceren. Dat was toen al wel het geval. RTL 4, een geweldige plek voor nieuwe formats. Internationaal natuurlijk ook. Daar wordt vaak naar gekeken. Dus ik dacht, die kans lijkt me super interessant. En dat beviel zo goed dat ik er nog steeds zit eigenlijk.
Ja, zeker. Toch al een paar jaar daar. Alleen wel voor één zender, maar terwijl je daarvoor wel wat meer vrijheid had tussen aanhalingstekens.
Ja, nee. Dus in het begin dacht ik ook, hoe werkt zoiets? Dus in het begin was het voornamelijk RTL 4, RTL 5 en RTL 7 waar we voor ontwikkelden. Maar toen kwam Videoland erbij. En eigenlijk maakt dat het zo breed als het is. Want alle genres kan je daar ontwikkelen. Dus dezelfde genres die op NPO 1, 2 of 3 of bij SBS kunnen of bij Netflix, die kan je op Videoland doen. Dus in één keer is er een speeltuin open gegaan waarin je al je ideeën kwijt kan. Van een obscure documentaire tot reality tv. Eigenlijk kan je daar alles in kwijt. Dus dat maakt het interessant.
Wat zijn de verschillen als je creatief directeur bent voor een productiehuis of voor een zender in dit geval?
Uiteindelijk is de opdracht hetzelfde. Dus of je nou voor een productiehuis werkt of voor een zender, enige core taak die je hebt is een goed idee bedenken. Het liefst een origineel idee bedenken. Dus het werk is eigenlijk hetzelfde. Je bent de hele dag met je blik het nieuws aan het lezen, dingen aan het kijken. Met de gedachte, ik wil een nieuw format ontwikkelen wat opvalt en goed is. Dus in dat opzicht is het werk letterlijk hetzelfde, maar je focus is wel anders. Dus wat jij ook aangeeft, bij een productiehuis dan ontwikkel je voor alle zenders en alle streamers. Dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk, en dat herinner ik me nog toen ik bij een productiehuis zat, dat je eigenlijk constant aan het schakelen bent tussen verschillende platformen en verschillende doelgroepen. En ik heb één focus eigenlijk, dat is RTL en Videoland. En dat maakt het wel heel lekker, omdat je altijd al het nieuws, alle series door die bril bekijkt. Dus ik merk dat eigenlijk wel een voordeel is. En je weet natuurlijk wel iets meer dan dat je bij een productiehuis zit. En dat is natuurlijk ook een voordeel. Wat je het liefste wil als creatief, is dat de ideeën die je hebt bedacht ook daadwerkelijk een publiek krijgen. En het is natuurlijk heel, heel tof dat je direct met de zenderdirecteur, met Peter van der Vorst, kan brainstormen over nieuwe ideeën. Dus dat is heel, heel fijn.
En zit je dan bij hem op kantoor? Of zit je bijvoorbeeld bij Google, proberen ze de creativiteit mensen te halen? Zit je op een skippiebal in een of andere boerderij? Hoe ziet het er bij jullie uit, zeg maar, waar jij werkt?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat RTL, het pand zelf, is...
Het is niet het meest swingende pand.
Niet het meest swingende pand wat er is. Het wordt nu helemaal opgeknapt en verbouwd. Er is al één verdieping voor Ad Alliance. Het saleshuis binnen RTL is al helemaal verbouwd. Dat ziet er echt heel goed uit. Dus het wordt een stuk creatiever. We hebben eigenlijk één creatieve brainstormkamer binnen RTL. Dus binnen dat pand hebben we één kamer helemaal als een soort woonkamer ingericht. Dat is een hele fijne plek. Daar bedenken we vaak ideeën. En wij zitten met onze afdeling op een andere plek dan Peter. Dus we zitten wel op dezelfde vloer. Dus we hebben wel veel contact. Maar aan de andere kant, in de dagelijkse gang van zaken, ben je toch met je clubpie, zit je eigenlijk in je eigen bubbel ideeën te bedenken met elkaar.
Met hoeveel mensen is dat?
Vijf man. Dus daarmee, ja.
Zijn het allemaal mannen?
Het zijn allemaal mannen. Dus
waarom is dat toch?
Ja, uitstekende vraag. Er moet gewoon een vrouw bij, dus ja. Dat sowieso. Maar ja, deze mannen, drie daarvan zitten er al lang. Het is een leuk clubje. Mark Penson, Wesley Visseren, Pascal Mulder en sinds kort ook Momo Sarou. Daar kan ik straks wat over vertellen, dat is een maker. En het is een ontzettend fijn clubje creatieven en dat loopt hartstikke goed. Maar we hebben een vrouw nodig.
Ja, terwijl het niet dat meer voor mannen is van RTL 7 nee. Vroeger.
Nee, en
dat,
Videoland.
Die vibe krijg je niet bij de dingen die jullie verzinnen?
Nee, zeker niet. En kijk, we werken natuurlijk wel nauw samen met heel veel vrouwen binnen RTL. Dus Ellen van den Bergen, dus onze Chief Marketing Officer, eigenlijk verantwoordelijk voor Videoland. Ellen Meijers bij RTL 4. Allerlei vrouwen waarmee we constant aan het schakelen zijn. Dus ik heb het idee dat we breed kunnen denken en ons niet beperken tot enige mannelijke ideeën, totaal niet. Maar Videoland is zeker een platform waar ook veel vrouwen naar kijken, meer dan andere streamers.
We gaan het zo meteen nog daarover hebben, maar voor alle fans van B&B Vol Liefde en Winter Vol Liefde, jij hebt dit toch op de kaart gezet, dit bedacht. Hoe ben je om met B&B te beginnen op het idee gekomen?
Nou, het is eigenlijk een zoals altijd een samenloop van verschillende gedachten op verschillende momenten. Het is eigenlijk, nou, Kirsten Jan weet als geen ander, verbanden leggen. En dat begon eigenlijk na het Italiaanse dorp. Dat was een format wat we eerder hadden ontwikkeld voor RTL 4. En later dus het Spaanse dorp. En dat draaide helemaal om verlaten dorpjes. En dat zijn er echt ontelbaar in Europa. Dat zijn kleine dorpjes die helemaal leeglopen, waar alleen nog een paar ouderen zijn, waar niemand meer eigenlijk weer wil wonen. En toen hadden wij het idee om daar een groep Nederlanders naartoe te sturen, ondernemers, om daar een nieuw leven op te bouwen. En ik herinner me nog dat ik door Ollerlaai liep met mijn collega Paul Kormond en dat daar echt helemaal niks was. Daar liep niemand over straat, het was doodstil. En toen dacht ik zelf al, je zal maar vrijgezel zijn hier. Dus die gedachte had ik toen. En ik ben zelf, ik heb ontzettend veel Ik Vertrek gekeken in mijn leven. Echt heel veel afleveringen. Ik vind het een heerlijk format. En ik kon me een aantal afleveringen herinneren waarin de partner overleed. Dus ze waren met z'n tweeën vertrokken, naar Oostenrijk in dit geval, met kinderen, man en vrouw. En die vrouw overleed eigenlijk tijdens het Ik Vertrek avontuur. En die man die bleef daar alleen achter. Nou ja, en de plekken waar Nederlanders naartoe verhuizen, dat weet je van Ik Vertrek, daar is ook bijna nooit iemand. Dat is echt in the middle of nowhere. En ik heb ook een aantal afleveringen gezien waar de partners gingen scheiden van elkaar. Dus toen dacht ik eigenlijk, je zal maar vrijgezel zijn. Hoe leuk is het als je dus in het buitenland woont en je gaat een partner zoeken? Dus die gedachten kwamen samen. En toen heb ik laatst een e-mail ontdekt om 4 uur 's nachts uit Cannes. We waren daar voor de MIPCOM. En toen heb ik eigenlijk dat hele verhaal uitgeschreven en naar onze vormgever gestuurd. En gezegd, van, nou, dit is volgens mij een leuk idee. Kunnen we daar een mooie presentatie van maken? Toen nog met de titel Liefde in het Buitenland, als werktitel erbij. Toen dacht ik, nou, daar komen we later nog wel op een leukere titel. En toen heb ik eigenlijk 1,5 jaar helemaal niks mee gedaan. Toen hebben we het eigenlijk geparkeerd. Ik dacht, want we waren toen met dat Italiaanse dorp bezig, dagelijkse televisie, lekker in het buitenland, dat scoorde hartstikke goed, dat deed het goed. Dus dat hield een beetje op toen corona kwam. Dus de coronacrisis die brak uit. En we zouden eigenlijk een nieuw Spaans dorp gaan doen, vlakbij Polopos, een derde seizoen. En toen op een gegeven moment kon dat niet doorgaan. En ik had het idee inmiddels al voorzichtig gepolst bij Peter van der Vorst. Die was er enthousiast over. En toen dachten we, oké, we hebben in 1 keer 6 weken dagelijkse televisie. Hebben we niet meer, straks de hele zomer lang. Wat kunnen we daar doen? En toen dachten we, hey, als je nou dat idee, wat ik inmiddels B&B voor Liefde had genoemd, als je dat nou dagelijks gaat doen, zou dat werken? Zijn we naar Blue Circle gegaan, de producent, en met hen gaan brainstormen en eigenlijk gaan formateren. Hoe zouden we dat nou doen als we daar een dagelijks format van zouden maken? Ja, en dat pakte gewoon heel goed uit.
Ja, zeker. Valt me wel op dat je wel echt iets hebt met het buitenland en liefde. Want ja, in elk format van jou, ja, komt de liefde terug en het buitenland.
Ja, zeker weten.
Heb jij je huidige vrouw ook ontmoet in het buitenland?
Nee,
of niet?
Oh, nee, dat eigenlijk helemaal niet. Nee, nee, eigenlijk gewoon in Nederland.
Maar, hoe, ja, is het om zoiets in... We hebben het er al vaker over gehad met bijvoorbeeld Remco Lentjes, die Twinlove heeft verzonnen onder werktijd. Dat jij als directeur dit idee verzint onder werktijd. Dacht je niet van... Oh, had ik dit maar voor mezelf bedacht?
Nou, ik heb die aflevering geluisterd met Remco. En wat wel grappig is, hij vertelt er eigenlijk in dat hij al 10 jaar eigenlijk bezig was met de fascinatie voor, ja, die tweelingen.
Ja. Ja. Ja.
En dat herken ik wel met dit idee dat je dus al wel ook inderdaad uit liefde voor het programma ik vertrek en die fascinatie met die Nederlanders in het buitenland.
Dat hoor ik bij jou ook heel erg, ja.
Ja, weet je, daar ben je eigenlijk al lang over aan het nadenken. En op een gegeven moment valt alles gewoon op zijn plek. En dan moet er dus ook dat timeslot zijn en die kans moet er zijn. En dan de goede makers moeten er zijn, ook essentieel. En dan, ja, dan valt alles eigenlijk een beetje samen op dat moment. Maar nee, dus dat is...
Dus je baalt niet dat je het onder werktijd hebt?
Nou, oh ja, dat...
Dat was de vraag.
Ja, dat was de vraag. En nou, ik denk eigenlijk dat je ook de kans krijgt omdat je bij een bedrijf als RTL werkt. Dus, ja, daardoor ben je, zoals ik al net zei, constant bezig met die zender. En daardoor bedenk je ook dat idee op dat moment en krijg je de kans op dat moment. Dus ik denk, ik weet niet eens of je het anders...
Nee, of je überhaupt die kans had gekregen.
Exact.
Maar dan heb je B&B voor Liefde, is echt een krankzinnig groot succes. Dan heeft Kirsten mij geleerd, en is altijd het gevaar dat iemand zegt, er moet een spin-off komen. Nou, die kwam er in jouw geval, Winter voor Liefde.
Ja.
Was jij niet heel erg bang dat dit zou gaan tegenvallen? Dat het veel te dicht op B&B zou liggen? Want dat was,
ja,
ook...
Ja, dat is kritiek natuurlijk. Hè?
Ja, dat, ja, daar was jij ook een beetje bang voor, toch, Kirsten?
Zeker, ook omdat daar tussendoor ook nog Boer Zoekt Vrouw viel. En vervolgens direct, toen Boer Zoekt Vrouw afgelopen was, eigenlijk Winter vol Liefde begon, ik geloof met een paar weken ertussen.
Ja.
Dus ik kan me goed voorstellen dat jullie een beetje zaten te knijpen. Bovendien daarnaast ook nog... is Winter vol Liefde, zitten een aantal elementen in waar creatieven altijd zich zorgen over maken. En dat is het ten eerste dat het in een winteromgeving is. Dus je ziet altijd mensen met dikke jassen aan. En dat is werkt nooit zo goed als zomerlocaties. Volgens mij waren niet alle mensen bij Winter vol Liefde hadden een B&B. Dus dat was ook een dingetje dat men vroeg van zich afvroeg van... gaat dat net zo goed werken? Want ik denk dat het succes van B&B voor Liefde ook is dat ze ook echt een B&B runnen. Hè, dat zag je ook bij een aantal van hen wat minder gasten. En dan bij Debbie bijvoorbeeld, denk ik dat een van de succeselementen van Debbie was natuurlijk dat daar het gewoon ook doorliep. Ja. Dat het heel druk was en dat je zag dat ze voortdurend met van alles bezig was. Maar dus ik kan me heel goed voorstellen dat jullie daar je zorgen over maakten even.
Ja, zeker. Nou, kijk, misschien wel goed om te vertellen dat het idee om Winter vol Liefde te ontwikkelen kwam na seizoen 2. Dus seizoen 2 was eigenlijk al een groot succes, maar nog niet zo'n groot succes als seizoen 3. Dus na seizoen 2, toen zagen we lineair en streaming, die vallen hier perfect samen bij dit format. En dat is uiteindelijk ons grote doel. Dus het is een hit op RTL 4, ja, maar ook zeker een hit op Videoland. En we bieden daar iets nieuws, namelijk dat je het helemaal vooruit kan kijken. Dus seizoen 2 werkte al goed en we zagen die combinatie voor RTL 4 en Videoland, dat werkt bij dit format goed. En toen, toen had het contentteam toen de gedachte van, kunnen we niet iets bedenken wat we dan ook in de winterperiode, in december, kunnen gaan doen? Toen zijn we daarover gaan nadenken. Toen hebben we eerst nog geprobeerd om een totaal ander format te bedenken. Toen kwam ik met een soort Christmas dating en ik was daarmee bezig met mijn collega en ik dacht zelf al, ja, alles wat ik nu bedenk is eigenlijk minder leuk dan B&B vol Liefde. Dus daar moeten we gewoon niet aan beginnen. En toen kwam ik met de titel Winter vol Liefde. En eigenlijk de voorwaarde, dan mogen het ook geen B&B-eigenaren zijn. Om het echt ook onderscheidend te maken van B&B, ja, vol Liefde. Maar ook niet in de weg te lopen met de casting. Zodat we die twee programma's eigenlijk, ja, los kunnen trekken. Het moesten echt winterse ondernemers zijn. Dus mensen met een skischool of die husky-tochten organiseren.
De Guido, ja, ja, en Benjamin die gewoon in de horeca werkte.
Juist,
ja,
juist. Dus we wilden eigenlijk dat het een ander merk en een ander format werd met echt een andere titel. En toen, na seizoen 2, dachten we, er zit wel genoeg tijd tussen. Hè, seizoen 2 stopte op een gegeven moment in augustus. En dan heb je een hele lange weg nog richting december. Dus we dachten, dat komt goed. Maar ja, wat we niet hadden kunnen voorspellen, is dat seizoen 3 zo'n hype werd, dat eigenlijk het nieuws rondom B&B Vol Liefde maar doorliep en doorliep en doorliep. Dus tot en met november kwamen er nog nieuwsberichten bij Boulevard over de, ja, de huidige relatiestatus. Er waren, ja, nog allerlei nieuwe liefdes ontstaan uit de reunie. Dus eigenlijk bleef die hype maar in leven. En toen dachten we echt wel even, oh wauw, over 4 weken begint al een nieuw seizoen. Of eigenlijk een nieuwe serie van Winter Vol Liefde. Is dat niet te vroeg? Alleen omdat het zo'n ander gevoel is dan B&B Vol Liefde. En juist ook die sneeuw, want ik ben wel eens wat je zegt. Heel veel formats in de sneeuw, dus de expeditie Robinsons op de Poolcirkel, dat werkte juist niet.
Nee.
Dus we dachten, gaat dat nou werken? Maar juist omdat het zo anders is dan B&B Vol Liefde en geen B&B-eigenaren zijn met een andere titel,
ja,
kwam het toch weer allemaal goed. En ook omdat het zo goed gemaakt is, en dat wil ik echt benadrukken. Ik begon eraan en ik zat er gelijk weer in. En dat is echt de kwaliteit van dat team makers. Daar zit zoveel liefde in. Onder leiding van Lindy van Tongeren. Zij is de hoofdredacteur van B&B Vol Liefde en van Winter Vol Liefde.
Ja.
En het leuke is, zij heeft ook al eerder het Italiaanse dorp en het Spaanse dorp gemaakt. Dus eigenlijk al die buitenlandformats, daar trek ik eigenlijk met haar zo in.
Zij is echt betrokken bij elk, ja, succes eigenlijk.
Ja, ja, absoluut. En zij, dus de eerste 2 seizoenen was Jeroen Baan de hoofdredacteur. En toen maakte Lindy van Tongeren ook al B&B Vol Liefde. En vanaf nu is zij, vanaf seizoen 3 is zij de hoofdredacteur. En ja, onder haar leiding is het gewoon echt een schitterend programma geworden.
Waar ik als fan heel erg benieuwd naar ben, jullie doen een oproep, mensen melden zich. Maar dit zijn 5 echte characters, supergoed bij elkaar, verzonnen, ook totaal verschillend weer. Jullie moeten ook een selectie maken, doet zij dat dan ook?
Ja, ja, zeker. Nee, dus dat doet ze samen met haar team. Dus de eindredacteur die dus onder Lindy valt is Maartje Linnenkamp. Die heeft Winter Vol Liefde ook door de eindmontage. Nou, daar valt ook zeker wat moois over te zeggen. Want die montage die zit zo goed in elkaar elk seizoen. Dus zij die krijgen die casting binnen vanuit de castingafdeling van Blue Circle. En gaan eigenlijk dan kijken, hey, wie en wat hebben zich aangemeld. En het is dus niet zo dat heel veel mensen zijn. Dus er wordt wel eens dan gesuggereerd, dat zijn natuurlijk heel veel mensen. En dan kiezen jullie de meest excentrieke uit. Maar dat is eigenlijk niet zo, want het aanbod is niet zo groot. Want je moet dus vrijgezel zijn, in het buitenland wonen, in je eentje. Dat is toch eigenlijk al wel bijzonder, hè?
Mm-hmm.
Dat je dus in je eentje die kant op gaat en een heel bedrijf opzet. En dan openstaan om mee te doen aan een televisieprogramma. Om dan de liefde te gaan zoeken. En echt gemotiveerd zijn om de liefde te vinden. Dus dat zijn niet eens zoveel mensen. Dus je krijgt die aanmeldingen. Ja, en dan wordt er eigenlijk wel gekeken. Je moet niet 5 dezelfde types bij elkaar zetten. Dus dan ga je eigenlijk kijken, hoe zou je hier nou een mooie combinatie van verhaallijnen kunnen maken?
Worden ze ook een beetje getest of ze wel leuk genoeg zijn?
Nee, dat eigenlijk niet. Want nou, ze zitten letterlijk daar. En, ja.
Het is wel een risico dan. Voor hetzelfde geld.
Ja.
Zo'n Marco is wel. Er komen elke keer hele verschillende type vrouwen naartoe.
Ja.
Bij hem op visite zit er ook echt in the middle of nowhere. Nou, je had het net over iemand die een avontuur aangaat met zijn vrouw.
Ja.
En dan waarvan de partner overlijdt. Dat was bij hem ook het geval.
Ja.
Maar dat pakt ook heel goed uit en soms ook heel ongemakkelijk met die vrouwen. Maar het moet maar net goed uitpakken.
Nou, zeker. Maar ze spreken ze natuurlijk wel uitgebreid. En ze willen echt weten, waarom doe je mee? Wat is je verhaal? Wil je wel echt de liefde vinden? Sta je hiervoor open? Dus er wordt uitvoerig met ze gesproken. En we gaan echt heel duidelijk het gesprek met ze aan om te kijken wie ze zijn. Dus je weet nooit hoe het uitpakt op beeld. Maar je hebt er wel een sterk goed gevoel
over. Ja, dat is natuurlijk ook de kracht van een castingdirecteur. Die kan wel inschatten of iemand op camera het leuk gaat doen. Zijn er veel dingen veranderd in de seizoenen? Wat de kijker zal het niet zo snel opvallen. Als maker zie ik dat er veel meer snelheid in zit.
Ja.
En dat elke clipjes steeds korter worden, waardoor je heel snel weer naar andere mensen gaat. Zijn er meer dingen die veranderd zijn door de seizoenen heen die je kan delen?
Ja, wat... eigenlijk het eerste seizoen begonnen we met de gedachte dat de B&B-eigenaar 2 singles zelf zou uitkiezen op basis van video's die hij binnenkreeg. En 2 zouden door familie en vrienden worden uitgekozen.
Ja.
Dus dat was echt een soort scheiding. Dan waren er 2 keer was een beetje het perfecte partnergevoel dat je de deur open doet en je denkt, wie staat er voor mijn deur? En dat hebben we eigenlijk toch veranderd in dat alle singles die komen, die zijn gekozen door de B&B-eigenaar zelf of door de wintersondernemer zelf. Eigenlijk omdat dat de kans gewoon vergroot dat ze de liefde vinden. Dus ik geloof ook dat familie en vrienden het goed kunnen inschatten. Maar het beste werkt toch zelf als je gewoon zin heb om die persoon te ontmoeten. Dus dat is veranderd. Uiteindelijk is natuurlijk de voice-over leading geworden. Dat komt door de stemproblemen van Art Rooijakkers. Ja. Die kon het letterlijk niet meer doen, het programma. En Jeroen Kijkendevecht, die heeft die rol op zich genomen. En de tekstschrijvers, die hebben daar echt een briljante plek gepakt.
Er zitten heel veel flauwe woordgrappen in, waar ik dan wel elke keer om moet gniffelen. Verzint hij die of zijn die tekstschrijvers echt die ze voor hem verzinnen?
Ja, de tekstschrijvers, maar zijn inbreng, die is ook top. Hij heeft zoveel ervaring, dus hij weet het ook net even scherper te maken. En,
Best veel werk. Ja. Over werk gesproken, gaat er dan elke keer een enorm team mee. Dus los van de cameraploeg ook een aantal redacteuren. Want ze moeten elke keer die bepaalde momenten maar goed weten te scouten.
Nou, het is eigenlijk een verslaggever en dan cameraman en geluidsman. Het is eigenlijk een heel klein team. En er zijn dan wel meerdere teams die dan naar de meerdere locaties gaan. Maar het is echt een logistieke puzzel. Dus de makers en het team, hoe dat aangestuurd wordt en gestroomlijnd is, dat is echt heel knap. Want je hebt altijd het gevoel dat het allemaal wel in dezelfde sfeer en hetzelfde tempo zit. Maar het zijn toch wel verschillende teams die dat in elkaar zetten.
Dus één team, sorry Kirsten, ik ben echt een enorme fanboy.
Nee, gaat lekker hoor, ik ga maar door.
De man achter mijn lievelingsprogramma zit hier. Dus op een gegeven moment heb je tussen Benjamin en Joshua. Ene moment zijn ze heel erg verliefd. En dan begint de aflevering met, ja, we hebben gisteravond enorme ruzie gehad aan de telefoon. Dat moment is dan niet gefilmd.
Ja.
Zit je dan te balen als maker van, shit, daar hadden we een redacteur, hadden we een verslaggever met camera op moeten zetten?
Nou, sommige key momenten zou je zeker in beeld willen zien. Aan de andere kant is het ook goed dat ze even zonder camera, dat de andere reality echt even verder kan gaan.
Dat echt wat gaat gebeuren.
Ja, Guido had gezoend met beide dames, met Esmeralda en met Marja. Dat hebben we ook niet op camera. En ik denk ook dat dat goed is. Hè? Die cameraman erbij had misschien die zoen voorkomen. En dat is niet altijd zo, want het gebeurt ook vaak genoeg met camera. Maar het is goed dat dat afwisselt. Dus dat ze ook de tijd hebben om elkaar goed te leren kennen. En even, want het is best intensief voor die B&B-eigenaren om die ploeg over de vloer te hebben.
Zeker.
Want ik vermoed ook dat jullie vast hebben overwogen om te zeggen, we riggen die huizen. Ze hangen camera's ook nog op dat we zien wat er in die huizen gebeurt.
Nou, eigenlijk hebben we dat niet overwogen, omdat we wel dachten, dat kan te geconstrueerd overkomen. Dan krijg je te veel een ander reality genre, bijna het Big Brother genre, waarin je 24/7 op hun lip zit. En we wilden het juist zo echt mogelijk laten, dat ze inderdaad ook ademruimte krijgen om elkaar echt te leren kennen. Want het programma is natuurlijk een succes als er een happy end is en er liefdes zijn gevonden. Dus het zit, je hoopt echt dat er iets ontstaat tussen die mensen, ook als we weg zijn.
Ja. Winter voor Liefde is dus een spin-off van B&B voor Liefde. Kirst had het net over zo'n iconische deelnemster Debbie uit B&B voor Liefde. Ja. Je hebt nu Joshua bijvoorbeeld uit Winter voor Liefde. Ben je dan al gelijk weer aan het kijken, hey, ik kan met die types, kan ik ook nog wat meer hierna? Of
nou,
dat niet?
Nou, eigenlijk niet. Omdat ik denk dan kan het echt een overkill worden. Dus ik denk eigenlijk, dit werkt heel goed. B&B vol liefde, Winter vol liefde. Maar als je ook nog allerlei andere spin-offs weer daarvan gaat doen, dan denk ik dat het echt te veel wordt. Het is superleuk als het, zoals Olof en Debbie en Paul en Joy en Dani, als het bekende mensen worden die in talkshows aanschuiven en die dingen doen. Maar als je daarvan nog hele series gaat maken, persoonlijk denk ik dat dat dan te veel wordt.
Wat hebben die programma's je opgeleverd?
Nou, eigenlijk wat gewoon zo leuk is, dat iedereen het erover heeft. Dat is eigenlijk het allerleukste. Iedereen is tegenwoordig natuurlijk wat anders aan het kijken. Je kan eigenlijk nooit meer een goede tip krijgen voor een streaming titel, omdat niemand kijkt meer hetzelfde. Ik denk dat Succession en White Lotus misschien de laatste twee waren die iedereen gezien had.
Ja.
Maar voor de rest is ene vriend van je kijkt wat op Netflix, de ander op Disney en de ander op RTL4. En bij dit programma heb je echt het gevoel dat ontzettend groot deel van Nederland weer met z'n allen hetzelfde kijken, het erover hebben en daar plezier aan beleven. Een vriend van mij die keek het niet en die was gewoon geïrriteerd. Die zegt, ik kan nergens meer komen. En dan beginnen mensen tegen mij, kijk je ook B&B van liefde? Nee, ga jij maar weg.
Ja.
En dat is eigenlijk, nou, dat heeft mij wel echt opgeleverd, dat je gewoon zo positieve reacties krijgt van mensen over dit idee.
Je bent vooral de laatste jaren heel succesvol, weet ik. Hoe heet het spelletje ook weer?
Ik weet er alles van.
Ik weet er alles van. Ja, titels, namen, verschrikkelijk. vind ik een goed spelletje. Wat is er veranderd sinds je heel veel succes hebt met je programma's?
Nou, we hebben eigenlijk wel eerder ook al successen gehad. Maar dit is wel waar dat dit zijn echte hits. Dat is toch wel anders. En nou, wat ik vertelde, het Italiaanse dorp was echt al een succes. We hadden eerder Praat Nederlands met me, wat nu weer terug is. En het was eerste seizoen ook echt een groot succes. Better Than Ever hebben we gehad. Dus we hebben zeker eerder successen gehad. Maar het is zo met hits, dat heeft een ander effect. Waardoor je makkelijker met andere landen kan praten. Misschien is dat het grootste verschil. Ik werk natuurlijk ook voor de RTL Group, vooralsnog. Hè? Dus dat gaat natuurlijk veranderen straks met DPG. Maar ik heb heel veel contact met de andere RTL-landen. Dus RTL Duitsland, MC's, de Franse zender, RTL Hongarije. Dus je wordt eerder uitgenodigd bij de andere landen.
Je wordt beter naar je geluisterd, heb je het gevoel?
Ja, nou ja, eigenlijk voornamelijk in het buitenland staat de deur eerder open. Dus ook bij VTM, die hebben een eigen versie. Hè? B&B Zoek Lief hebben zij. Dat is al twee seizoenen, dat is hun B&B Vol Liefde. Ze hebben ook De Verraders, dus je merkt dat buitenlandse partijen weer dol zijn op Nederlandse formats. En dat maakt het voor creatief, voel je meer dan welkom weer met die hits.
Blijft die samenwerking zo als je onderdeel wordt van DPG?
Ja, we blijven met de RTL Group landen een strategische samenwerking houden. Dus we blijven eigenlijk gewoon alles wat wij ontwikkelen, hebben een soort first look bij die landen. Dus dat die band blijft.
Hoeveel landen is B&B Vol Liefde nu verkocht?
Nu, in België loopt twee seizoenen. MC's, de Fransen, die hebben een seizoen gedaan. Die hebben het alleen wekelijks gedaan. Dus dat, denk dat de kracht is toch
minder
dagelijks.
Sterk,
ja, minder sterk. En op dit moment is Fremantle druk aan het pitchen in de Nordics en de UK. Maar ook in Polen. En we moeten het natuurlijk heel erg hebben voor B&B Vol Liefde van landen waar het ook koud is, net als hier. Want dat zijn de landen die ook graag emigreren naar warme landen.
Ja.
In Scandinavië en inderdaad in Engeland. Daar heb je ook heel veel mensen die ook liever in Spanje en in Italië willen zitten. Dus daar merken we dat ze opties nemen en al naar castingen aan het kijken zijn. Maar met Winter Vol Liefde kan het natuurlijk in één keer weer toch interessant zijn voor andere landen die niet zozeer die emigratiebehoefte naar de zon hebben zoals wij.
Ja, dus je kan meerdere kanten op. Word je dan ook betrokken bij de verkoop? Dat ze je een beetje op de hoogte houden?
Nou, we doen dit.
Dat is toch wel je kindje, hè?
We doen dit natuurlijk helemaal samen met Fremantle, met Blue Circle. En daar werken we heel nauw mee samen. Fremantle is ook onderdeel van de RTL Group. Daar werken we zo intensief mee samen dat ik constant contact heb met dat team van Blue Circle.
Jij bent een beetje de Robert en Brink van de format bedenken, zou je kunnen zeggen. Je bent echt de man van de liefde. Dat is echt de rode draad in je format.
Ik dacht wat een
hele lange aanloop van Robert en Brink. Ja. Maar ik heb voor Kirsten begrepen dat je bezig bent met een ander format.
Ja, we zijn bezig met Strategic Reality. Dat klinkt altijd cool, hè? Dus we ontwikkelen formats met ons team.
Leg even heel even uit, wat is Strategic Reality voor de luisteraar?
Nou, dat is eigenlijk... Ik was laatst met Peter van der Vorst, waren we bij de BBC op bezoek. En die deden eigenlijk een soort clinic over de traitors. Dus dat is een mega succes bij de BBC. En RTL4 is natuurlijk de zender waar het allemaal gestart is. En Peter van der Vorst is natuurlijk de contentdirecteur die dat format toen gekozen heeft. Dus wij waren daar met z'n tweeën om hierover te vertellen en eigenlijk met ze te sparren over hoe BBC nu formats ontwikkelt, waar ze mee bezig zijn en wat ze zoeken, et cetera. Dus eigenlijk om die samenwerking op te zoeken. En toen, Mark Pos heeft ooit de term psychologische reality bedacht, mm-hmm, voor de Verraders. En toen kwam een medewerker van de BBC die zei, ja, ik ben zelf ook wel gecharmeerd van de term strategic reality. Toen dachten wij, die vind ik ook wel weer goed. Dat is natuurlijk wel de trend. Hè? Dus de psychologische reality of adventure reality in de breedte. Dat is natuurlijk een trend die zie je heel veel. Daar zijn verschillende vormen van. Je hebt de echte adventure reality à la Robinson. En het afzien en in de natuur overleven. En je hebt dan een beetje die mindfucks, verraders of die psychologische reality.
Wie is de mol ook wel een beetje.
Wie is de mol, zeker, ja. Wij zijn met ons team altijd op zoek naar nieuwe ideeën. En Mark Penson, een creatief bij ons in het team, die kwam toen met het idee voor een nieuwe strategische reality competitie. En dat heette Pandora. En dat draait eigenlijk om de doos van Pandora. Ja. Dus hij kwam met het idee van die mythe. Dus dat is natuurlijk de oppergod Zeus. Die had al het kwaad in de doos van Pandora gestopt. En er was één opdracht. Hij mocht niet open. En Pandora was de eerste sterfelijke vrouw en die werd gekweld door nieuwsgierigheid en besloot uiteindelijk toch die doos te openen. En het enige wat overbleef in die doos was hoop. En dat was eigenlijk de start voor een nieuw format. Dat zijn we gaan ontwikkelen. En toen dachten we, dit spelletje wat we nu hebben bedacht, dat is gaaf, dat is leuk. Maar kunnen we dat ook verder testen? En toen hebben we Momo Sarou aangenomen. Een jongen die 10 jaar Wie is de Mol heeft gemaakt. Die komt van IDTV en die werkt nu bij onze afdeling. Omdat we dachten, je hebt bedenkers, maar makers, om dat samen bij elkaar te brengen, dat kan echt elkaar gaan versterken. En dat werkt ook zo. Dus Mark Penson en Momo, die zijn met z'n tweeën eigenlijk toe gaan werken naar een soort proof of concept. Dus die hebben een soort mini-pilot gemaakt van Pandora. En daar zijn we heel enthousiast over. En dat hebben we nu ook inderdaad bij een aantal landen hebben we dat voorgelegd. Daar wordt enthousiast op gereageerd. Dus we hopen dat dat weer een interessant succes kan gaan worden.
Spandora, dat is mogelijk jouw volgende hit.
Nou, dat hoop ik wel. Maar uiteraard van de hele afdeling en ook credits dus voor Mark en Momo die hier met hart en ziel in zitten.
En als dat gaat lopen, dan kom je er hierover vertellen, toch?
Heel graag. Zeker weten.
Een goede titel vind ik ook,
ja,
Pandora.
Ja, zeker.
En ik ken Mark Penson goed en ik heb ook met hem gewerkt. Een groot talent.
Zeker.
Inmiddels talent voorbij, want hij is ook 30. Dus ja. Toen ik met hem werkte, was hij een stuk jonger.
Ja.
En ik wens hem al het beste. Shout-out naar Mark. Ja. Maar ik vind het sowieso een spannende titel. En het is een goede titel, omdat het natuurlijk internationaal iedereen begrijpt wat Pandora is.
Ja, zeker.
Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden, inderdaad. Is het al in Nederland aangekondigd dat het op zender gaat?
Nou ja, eigenlijk zijn jullie de eerste die deze titel
Kijk.
Horen. Dus dat is
leuk,
de primeur.
Primeur.
Met RTL4 willen we dit natuurlijk... dus dit hebben we helemaal met het contentteam van Peter van der Vorst besproken. Iedereen is er enthousiast over. Dus dit willen we gaan doen. En de vraag is nu hoe, wat en met wie. Dus daar gaan we nu
spannend.
Stap in maken. Dus,
ja.
Dus jullie zijn er vroeg bij.
Hartstikke
maar,
leuk.
Deze wilde ik zeker met jullie delen.
Hartstikke leuk. Heel leuk.
Zou het hier werken? In Wintervol Liefde gaan Nederlanders naar het buitenland om de liefde te vinden. Eén vrouw die ons hart al heel lang heeft gestolen. En ook altijd in het buitenland op zoek is. Dat is Lisette van Diepen.
Dat is mooi. Wat doe je origineel, mooi, dat
bruggetje. Dat doet hij ook altijd, hè, Jelle. Die inleidingen, heerlijk.
Goed, je bent er weer.
Ik ben er weer. En ik heb deze week twee formats meegenomen waarbij innerlijke kracht en de transformatie van de mens centraal staat. Wel eens leuk naast al het wat meer luchtige reality gedoe. Hè?
Mm-hmm.
In Frankrijk start op C8. Dat is een zender binnen de Canal Plus groep. Een format met de naam Bienvenue au Monastère. Welkom in het klooster. Ik vind het altijd geweldig als een titel van het format in één klap het hele format al uitlegt. Dus ik ben heel snel klaar. Maar we nemen een groepje Franse celebs. En die reizen af naar Corsica. Betrekken daar een klooster en gaan daar zonder prikkels, zonder telefoon, zonder internet, zonder krant, zonder boek en zonder contact met geliefden een periode, het leven daarin en bidden en lezen en reflecteren om op die manier hun innerlijke leven te evalueren. Dat gaat starten in Frankrijk. En in Denemarken komt er op TV2 een format waarvan ik al een geweldige trailer heb gezien op de laatste beurzen. Met de titel Shaolin Heroes. En daarin gaan een groep van Deense celebrities naar China afreizen. En komen daar te wonen voor een periode in een tempel. En gaan daar de filosofie van de martial arts van de Shaolin monniken doorleven. En daar is het thema je innerlijke kracht overwinnen om een gebalanceerd en gelukkig leven te vinden. Dus dit wordt geen sexy martial arts vechtformat. Dit gaat echt over wilskracht en een open hart in plaats van sexy bikinis en hard bodies. Dus dit zijn de twee formats in het nieuwe genre voor deze week.
Ja. Nou, die tweede staat me het meeste aan, omdat ik denk dat daar nog wat gebeurt inderdaad, omdat ze toch wel diep moeten gaan. Want Shaolin martial arts is volgens mij best wel heftig.
Bij de eerste denk ik, als je alle telefoon, alle drama en zo weglaat, hoe spannend wordt het dan?
Ja, en er zijn wel dit soort formats eerder geweest ook. Er is ooit een pilot gemaakt met een format waarin mensen een week lang niet mochten praten.
Daar heb ik het over gehad. Ja.
Ja, en dat was natuurlijk wel interessant, want hoe maak je daar televisie van? Maar dat gaf ook wel iets bijzonders.
Voor een Caro NCRV en de EO zou dit natuurlijk best kunnen. Omdat je daarmee weer iets doet met religie.
Ja.
En met... alleen ik vraag me hetzelfde af. Van hoe interessant gaat het worden? Tuurlijk krijg je altijd wel bijzondere televisie als mensen het klooster ingaan een week of twee weken. Maar ik mis wel inderdaad daar een beetje dat ik denk van wat gaan we daar doen? En bij zo'n Shaolin snap ik het. Bovendien denk ik dat het een prachtige omgeving is natuurlijk als je daar in China gaat zitten.
Ja, Corsica ook. Zou ik ook wel naartoe willen.
Ja, maar zitten ze binnen in het klooster.
Ja, okay, en alle kloosters. Veel van het strand.
Kloosters lijken ook een beetje op elkaar volgens mij. Ja. Dus ik denk dat Azië-verhaal toch net iets bijzonderder wordt. Dus die geef ik zeker een duimpje omhoog. Want dat lijkt me echt wel interessant. Ik denk dat je daar ook naar met celebrities naartoe moet gaan die heel erg in struggle zitten. Dus...
En toch weer die duim omhoog. Hè? Want vorige week heb je er echt met een rot gevoel de studio uitgejaagd.
Ja, totaal. Ja,
ze
keek me ook niet meer aan. Nee, dat was het al
meteen. Ik wil niet meer komen.
Ik moest eigenlijk Bert van Leeuwen moest ik inschakelen voor jullie om tot elkaar te komen.
Ja, wij moesten samen eigenlijk het klooster in. Maar de eerste geef ik wel dan weer een duimpje omlaag. Ja, ik ben streng.
Kritisch,
ik ben
kritisch geworden.
Nou, maar... het was voor mij, kijk, die eerste.
Wat vind jij van die eerste?
Ja, ik ben gewoon heel blij dat er wat tegenhangers internationaal de markt opgegooid worden. Naast al het geweld van reality formats. Dus ik vind het genre sowieso de moeite waard. Ik heb inderdaad al meer gezien op dit vlak, ook in stilte. En inderdaad, hoe leuk is dat? Hoe lang is dat? Hoe leuk is dat? Maar voor mij was het meer het thema. Ik heb de trailer gezien van die tweede. Mm-hmm. Ja, dat gaat spectaculairder worden, absoluut. Ja. Dus ik snap jou wel.
En ik denk dat je daar bijvoorbeeld Gordon, Douwebop, Barbie hoor ik onlangs. Weet je wel, dat soort types die heel erg in problemen zitten, mentaal en fysiek misschien. Die moet je daarheen sturen.
Ja, bij Douwe Bob is het probleem niet dat hij op zijn telefoon zit, maar dat hij
op iemand anders zit. Oh.
Ja, ook dat, maar meer dat hij drugs
goed,
en alcohol...
Dus ik denk dat je dat soort celebrities die daar heel erg mee struggelen en labiel zijn, die moet je daar naartoe sturen. En dan geloof ik ook wel dat iets bijzonders kan gaan worden.
Maar je hebt dus twee formats uitgepikt, Lisette, die een beetje met bezinning te maken hebben. Kan dat echt een thema gaan worden, denk jij?
Nou, dat is een thema sowieso. Het wordt alleen op verschillende manieren...
geïnterpreteerd.
Ja, en dit is de wat softere manier. En het zal de stemming zijn waarin ik het jaar ben begonnen. Maar dat slaat op dit moment bij mij aan. Dus vandaar dat ik ze meebracht.
Geef ik je gewoon twee duimen. Hij geeft je de één. Anders komt ze volgende week niet meer.
Nee, heel goed, Jelle. Je denkt daar goed over na.
Lisette van Diepen, dankjewel.
Tot snel.
Nou, brand maar los, Kirsten.
Ja, mijn tip. Ik ga even heel snel kijken. Nou, we hadden het niet zo lang geleden over dat HBO Max een beetje aan het rommelen is, zal ik maar zeggen. Er zijn natuurlijk grote problemen bij de grote maatschappijen daarachter. Warner Bros. Discovery en die hebben geldproblemen. Maar er komt, of er is nu net bij HBO Max toch wel iets gestart. Wat ik heel bijzonder vind, en dat is namelijk seizoen 4 van True Detective. Een van de beste series. Zeker eerste seizoen. En ook derde seizoen was heel goed, tweede seizoen wat minder. Maar eerste seizoen was fantastisch. Als je die niet gezien hebt, ga hem kijken. Met McConaughey en Harrison natuurlijk als de twee detectives. En dit seizoen 4 is net gestart bij HBO Max. En daarin speelt Jodie Foster. Een nogal vervelende politievrouw. En dat doet ze heel leuk. En zij wordt geassisteerd door een dame die heet Kylie Rice. En zij is twee keer wereldkampioen boksen geweest. Hele stoere chick.
Hij wil geen ruzie meer hebben.
En die speelt ook een rough dame daar als assistent of als rechercheur ook. Fantastische serie. Dus dat is wel weer iets gelukkig wat HBO Max brengt. En vorig jaar hadden ze natuurlijk Last of Us, wat ook wel heel goed was. En Succession. Dus er komt nog wel wat van HBO Max gelukkig vandaan. Een van onze favoriete streamers natuurlijk. Maar ja, True Detective, jongens, is wel even een tipje hoor.
Heb jij nog iets wat je op dit moment aan het kijken bent?
Ja, ik...
Geen winter van liefde nu.
Nee. Nou, ik heb zeker een tip. Ik heb twee tips.
Twee. Heerlijk.
Twee tips. De eerste, Videoland. Dus ik dacht, dan moet er ook nog een tip van alle kanten komen.
Dan krijg je van Peter op je kop natuurlijk.
Nee. Maar ik ben net gestart met Sleepers 2. En Sleepers 1, geweldige serie. Echt,
groot fan zijn wij van Sleepers.
Echt goed. Dus Robert de Hoog, echt de man achter deze serie. Niet alleen de hoofdrol, maar schrijft het
ook. Wij willen graag Robert de Hoog als gast hebben.
Ja. Oh, kan je die heel
een groot fan
zeker.
Van Robert
kan
de Hoog.
Kan je even een goed woordje voor ons doen?
Nou, we hebben binnenkort weer een brainstorm. Met
een van de beste, en ik zeg dit niet op de sluier, maar een van de beste acteurs van Nederland.
Ja. Vind ik ook. Ben ik helemaal met je eens.
En Simon de Waal is hier geweest. Hebben het samen ontwikkeld.
Ja, ja, zeker.
Ja, ik ben een groot... We hebben Sleepers 1 ook al getipt hier. Sleepers 2, top.
Ja, echt een topseizoen is het. Dus echt een aanrader. Nou, en om dan niet alleen maar over Videoland en RTL te praten. Ik weet niet of deze voorbij al was gekomen voor Apple TV. Hoor je ook niet vaak van. Silo.
Nee.
Geweldige serie. Super spannend. Zo'n dystopische serie. Hè? Dus... laten we zeggen, de wereld is vergaan, maar er leeft een hele community in een silo diep onder de grond. En dat is de enige plek waar mensen nog leven met elkaar. Maar de grote vraag is de wereld wel vergaan? Dus echt een aanrader. Oh. Super spannende serie. Apple TV, ja, daar kijken we ook niet heel veel op. Maar deze sprong er echt uit. Dus ik dacht, die kan ik zeker meegeven.
Goeie tip.
Goed. Dankjewel. Ja. Dit was Content Wars. Dank dat je het gast was. Ralf de Beurs, de man achter B&B Vol Liefde, Winter Vol Liefde en binnenkort Pandora.
Pandora, ja. Ja. We houden het in de gaten. Leuk.
Dan nog één vraagje. Ja. Krijg je wel eens de vraag wie jouw favoriet is? Wie was jouw favoriet bij Winter Vol Liefde? En dan ben je echt van ons af.
Even kijken, wie was mijn favoriet bij Winter Vol Liefde? Nou, ik vind Benjamin vond ik wel echt ook een geweldige karakter. Maar ik denk dat...
Ik vond Guido wel sympathiek.
Ja, Guido ook. Ja, ik vond Sol en Amy Rose was natuurlijk ook een fantastische verhaallijn. Maar Guido vond ik ook sympathiek. Was een hele ander soort man weer dan dat je in B&B Vol Liefde zag. En anders dan de andere karakters. Kortom, ik kan niet kiezen.
Nee, nou heel goed.
Ja.
Dat zijn de beste keuzes.
Ja, toch.
Volgende keer mag je vertellen over Pandora.
Yes.
Goed dat je er was.
Dankjewel. Thanks.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.